U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We gaan vandaag spreken over veel mooie dingen. Het is natuurlijk de adventstijd en dat betekent dat we ons gaan inkeren, dat we ons gaan voorbereiden op dat grote kerstfeest. Maar er liggen meer feesten in het verschiet. Aanstaande maandag vieren we het hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Dat is dit jaar op 9 december. Dat is een uitzondering. Normaal is dat op 8 december. Maar toevallig komt het zo uit dat 8 december dit jaar op de zondag valt. En dan krijgt in de adventtijd de zondag een voorrang. Maar goed, hoe het ook zij, grote feesten op til. En ik wil vandaag gaan spreken over wat dat betekent voor ons. En meer specifiek nog, wat dat betekent voor ons in het hier en nu. U weet, we zijn vorige week weer een nieuw kerkelijk jaar gestart. En dat betekent dat de cyclus weer van vooraf aan begint. En misschien denkt u soms wel eens, beginnen we weer, gaan we weer van vooraf aan? Wanneer komt nou eens een keer dat einde? Nou, daar wil ik vandaag met u over gaan spreken. Wat betekent de cyclus van het kerkelijk leven voor ons? En wat betekent het dat we vandaag de dag dichter bij onze redding zijn dan we ooit zijn geweest? En ik haal hiermee niet mijn eigen woorden aan, maar de woorden van de heilige apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Hij zegt namelijk heel mooi, thans zijn wij dichter bij ons heil dan toen wij tot geloof kwamen. U komt die lezing in deze adventtijd ook vaker in het brevier tegen. En ik wil specifiek daarover gaan spreken. Het kan namelijk zijn dat op het moment dat wij terugblikken in ons eigen leven, dat we soms een beetje meewarig terugdenken aan die prachtige momenten in ons geloofsleven, dat we vol van geloof waren. En het kan ook zijn dat we soms in een geloofsdal verkeren. En dan kan het zijn dat we inderdaad een beetje verlangend over onze schouder terug gaan kijken naar die tijd dat het nog zo mooi was allemaal. Dat we helemaal vol waren van dat geloof. En dan kan het zijn dat we denken, ja, we zijn inmiddels alweer heel wat afgedwaald. De aardse beslommeringen die maken dat er een beetje een soort sleetsheid is ingetreden. Een soort lethargie. Een soort gevoel van, goed, ik heb nou al zo vaak kerstmis gevierd in mijn leven, wat brengt het nog voor nieuws? En precies over dat gevoel wil ik gaan spreken, want daarover spreekt ook Paulus wanneer hij zegt, op dit moment, thans, vandaag de dag, zijt gij dichter bij uw heil dan ge ooit geweest bent. Nou, dat is natuurlijk een prachtige belofte en ik wil erover gaan spreken wat dat betekent. Ik ga vandaag ook wat vertellen uit mijn persoonlijke ervaring. Het is vandaag 5 december. Hè. We zitten nu in het jaar 2024. Mocht deze uitzending ooit als herhaling worden uitgezonden, dan weet u, het is dus op 2024 uitgezonden. En vandaag, deze dag, 5 december, is natuurlijk de vooravond van het feest van Sint-Nicolaas. Sinterklaas, zoals we hier in Nederland zeggen. En voor mij is dat altijd weer een hele belangrijke dag. Want juist uitgerekend op deze dag, op deze avond, het heerlijke avondje, kwam ik tot geloof. En dat is toch wel het grootste Sinterklaasgeschenk dat je kunt krijgen, lijkt me. Dat gebeurde inmiddels precies 22 jaar geleden, in het jaar 2002. Sinterklaasavond, ik had al prachtige cadeautjes ontvangen van de familie, van Sinterklaas moet ik zeggen. Maar uiteindelijk kwam het grootste cadeau kwam later op de avond, toen ik de Bijbel ging lezen. En ik wil daar kort iets over vertellen. En ik wil vertellen hoe die eikpunten in je geloofsleven, hoe die in het hier en nu ons geloof kunnen vernieuwen en onze hoop kunnen versterken. Goed, zoals gebruikelijk zal ik vandaag ook weer openen met gebed. En we zijn op deze dagen een mooi noveengebed aan het bidden. We zijn ons aan het voorbereiden op het hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Het feest waarin we vieren dat Maria nooit zonde heeft gekend. Dus dat zij al voor de kruisdood van Jezus verlost was van de erfzonde. Nou, dat is eenmaal gebeurd in onze mensengeschiedenis, alleen bij Maria. Groot feest dus. Vanaf de eerste dag van haar leven in de moederschoot, de schoot van haar moeder Anna, was ze al zonder zonde. Nou, ik wil dat noveengebed gaan bidden en daarna wil ik dus met u gaan spreken over wat het betekent dat Paulus zegt, thans, dus vandaag de dag, bent ge dichter bij uw heil dan ge ooit geweest bent. Maar eerst gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onuitsprekelijk goede God, in vreugde en diepe dankbaarheid komen wij tot U. Deze dagen leven we toe naar het schitterende feest van de onbevlekte ontvangenis van uw hemelse bruid Maria. In de donkere dagen voor Kerstmis stellen wij ons volledige vertrouwen op deze middelares van alle genade. Zij is de volmaakte spiegel van uw goedheid, de onpeilbare diepte door de oceaan van uw liefde vervuld en de poort waardoor wij het paradijselijke hart van uw Zoon kunnen binnentreden. In herinnering aan de toewijding van Nederland aan Maria, vragen we u, Heer, maak dat alle katholieke initiatieven die in dit land ontspruiten, onder haar mantel tot volle wasdom mogen komen. Geef dat de bastions van het kwaad die in dit land nog opgetrokken staan, niet langer stand houden onder haar liefdevolle blik. Almachtige Vader, laat water van eeuwig leven opborrelen in het hart van uw Zoon, om door het hart van Maria als een rijke rivier van genade door dit land te stromen en haar bewoners te bevloeien. Was af wat oud is en verdord, en vernieuw het geloof, de volksdevotie en de vele werken van godsvrucht die in dit land zo'n diepe wortels hebben. In de onbevlekte ontvangenis van Maria, de vrouw bekleed met de zon, ziet de duivel zijn ondergang. Zij is de lichtende dageraad die de redder van de wereld aankondigt. Verschrikkelijk als een leger in slagorde en tevens mild als de meest minzame moeder. Laat de hartslag van uw onbevlekt hart zijn als het tromgeroffel dat de kwade op de vlucht doet slaan, maar ook als het geruis van de lentebries die het einde van de winter inluidt. Schenk ons, Maria, ook die genade waar niemand om bidt. Leer ons de eucharistische Jezus kennen en beminnen. Leer ons ook liefde voor de kerk, waarvan gij de moeder zijt. Leer ons liefde voor haar kroonjuwelen, de sacramenten, en voor de zuiverheid van haar leer. Breng door uw voortdurende gebed ons en vele zielen tot bekering. Wees Maria onze veilige toevlucht, alle dagen van ons leven, en in het uur van onze dood. En breng ons dan thuis bij u en bij uw beminde Zoon. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars. 22 jaar geleden, 5 december 2002, was voor mij een bijzondere avond. Ik heb er wel eens vaker over gesproken op Radio Maria. Wat gebeurde er? Ik had een mooi Sinterklaasfeestje gevierd met de familie, altijd gezellig. Ik woonde destijds in Utrecht en mijn ouders, daar was het feest, die wonen in Vught. En we hadden met heel de familie Sinterklaas gevierd. Iedereen was alweer naar huis en ik zat nog te twijfelen, zal ik teruggaan naar Utrecht, want daar was mijn studentenkamertje, of zal ik hier in Vught blijven? Nou, ik besloot het laatste, het was al laat en ik had niet meer zo zin om nog de trein op te gaan zoeken. Dus ik trok me terug op mijn oude kamertje, waar ik als kind was opgegroeid. En ik zag daar liggen onder mijn bed een bijbeltje. En dat bijbeltje dat lag daar eigenlijk al ongebruikt sinds de middelbare school, sinds de brugklas. Ik heb nog net meegemaakt dat er op de middelbare school godsdienstles werd gegeven. Dat was in een periode dat op een gegeven moment godsdienst werd vervangen door levensbeschouwing. Hè? Dat is het woord wat je tegenwoordig overal hoort. Maar ik heb dus nog net die godsdienstles meegemaakt. En dat ging echt gewoon heel concreet over het Oude Testament, de plagen. We leerden hele mooie gedichtjes, zodat we die plagen van waarmee de farao geslagen werd ook konden onthouden. Nou goed, in ieder geval die Bijbel had ik uit dat jaar, het jaar van de godsdienstlessen op school. En die lag eigenlijk al enkele jaren ongebruikt op mijn oude kamertje bij mijn ouders thuis. En op die bewuste Sinterklaasavond zag ik die Bijbel liggen en ik sloeg hem open. En ik begon eigenlijk lukraak te lezen. Ik had daar niet over nagedacht. Ik was ook niet zozeer nou echt op zoek naar God van de Bijbel. Ik was wel van alles aan het lezen in die tijd. Ook boeddhistische boeken en hindoeïstische boeken, taoïstische boeken. Je kon het zo gek niet bedenken. Maar zoeken in de eigen kerk en in de geloofschat van onze eigen kerk, dat kwam eigenlijk niet eens in me op, gek genoeg. Maar ik begon dus te lezen en ik sloeg de Bijbel open in de Apocalyps. En terwijl ik las in de Apocalyps, werd het me steeds meer duidelijk dat ik niet zelf aan het lezen was, maar dat het God was die aan mij begon voor te lezen. Anders dan dat kan ik het eigenlijk niet beschrijven. Ik begon te lezen en het was heel duidelijk alsof God de boeken opende, hè, zoals we ook zo mooi horen bij die Emmausgangers. Hij ontsloot voor hen de schrift. Nou, zo voelde ik dat ook heel sterk, alsof God de Bijbel had opengeslagen en mij begon voor te lezen. En hij begon te vertellen, en ik sloeg de Bijbel open in de Apocalyps, aan het begin van de Apocalyps. Dat zijn de verschillende brieven die aan de verschillende kerken worden geschreven, waar vrij straffe woorden worden gesproken. Hè? Dus de Heer die het volk lauwheid verwijt, hè? Waart gij maar warm of koud, maar ge bent lauw en daarom spuug ik u uit mijn mond. Dus vrij straffe woorden en ik liet ze toch ook wel echt tot me doordringen. Hè? Ze kwamen echt tot leven. Totdat op een gegeven moment ik het stukje las van, maar gij hebt mij nooit verloochend. Dat spreekt God ook tot een van die kerken. En juist die woorden die kwamen binnen, want ik voelde me eigenlijk de hele tijd aangesproken. Ik dacht, ja, waarschijnlijk heeft dat ook betrekking op mij. Ik ben lauw geweest, ik heb helemaal niks aan mijn geloof gedaan. Maar toch was de kern van het verhaal dat God mij wilde duidelijk maken dat ik hem nooit verloochend zou hebben. En ik besefte heel goed dat dat niet betekende dat ik hem nooit was vergeten voor een kortere of een langere periode, of dat ik weinig met hem was bezig geweest. Maar ik had hem nooit helemaal in de steek gelaten. Tenminste, zo landde het in mijn hart destijds. Dus ook al had ik heel wat zijwegen bewandeld, toch in de kern van mijn persoon had ik hem niet losgelaten en had hij mij niet losgelaten. En dat maakte dat eigenlijk de relatie op een hele mooie manier weer heel snel opnieuw opgepakt kon worden. Ik ben later wel gaan biechten, want ik was verre van een heilige. Dat ben ik nog steeds absoluut niet. Dus daar gaat het ook helemaal niet om. Maar het ging erom dat in het diepste van mijn wezen God liet merken, je bent altijd met mij verbonden geweest en ook al heb je her en der gezocht, we zijn toch altijd bij elkaar gebleven. Nou, vanuit dat besef dat God mij eigenlijk thuis riep, want zo heb ik het wel heel sterk ervaren, vanuit dat besef ging ik ook de rest van de Bijbel lezen. En ik werd helemaal ondergedompeld in dat prachtige evangelie, wat ik al honderden keren had gehoord, want ik was als kind gewoon elke zondag naar de kerk gegaan, met heel af en toe misschien een uitzondering, maar zelden. En toch waren die woorden nooit echt tot leven gekomen. Ik hoorde ze wel met mijn oren, maar het was alsof ze niet landden in mijn hart of in mijn ziel. Nou, dat veranderde dus drastisch op die Sinterklaasavond 2002. En ik weet nog goed dat ik een dag later wakker werd. Ik had tot diep in de nacht in de Bijbel gelezen. Ik was volgens mij met het licht aan in slaap gevallen. En 's ochtends wist ik, oké, mijn leven is nu voor altijd veranderd. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. En vanaf nu zal God altijd de allerbelangrijkste persoon in mijn leven zijn. En heel bepaald ook de drie-ene God. Want daar had ik nog wel eens wat twijfels over. Ik dacht, ja, als God bestaat, dan is 3-1 misschien wat ver gezocht. Hij is geen wiskundeformule. Maar toch liet hij heel duidelijk merken, ik ben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die tot jou spreekt. Nou, al mijn twijfels vielen weg. Dat is de ware God. De God van Israël, de God van ons geloof. Dus ik was thuisgekomen. En waarom vertel ik dit nu? Ik heb dit al wel eens vaker verteld, maar ik wil het nu opnieuw herhalen, omdat voor mij dit een belangrijk punt was waar ik vaak op teruggrijp. U kent allemaal wel dat gevoel dat u met uw geloof bezig bent, maar dat het even wat minder lekker loopt allemaal, dat het allemaal wat minder soepel loopt, om het zo te noemen. En dan ga je toch terugdenken aan die momenten dat het geloof volop aan het groeien en aan het bloeien was. Nou, op zich is dat ook helemaal niet verkeerd. Hè? Dat kan natuurlijk ons weer even in herinnering brengen. Oh ja, we zitten op de goede weg. God is ons niet vergeten. Het heeft wel degelijk zin om te geloven en zo'n bloeiperiode komt wel weer. Maar ik noem het vandaag met een andere reden. De reden dat ik het vandaag noem is namelijk niet zozeer dat we dan even een steuntje krijgen als we terugkijken en dan denken we, oh ja, God die is wel degelijk iets heel moois in ons begonnen. Nee, ik zeg het nu vooral omdat op het moment dat we ons dit herinneren, we tegelijkertijd ook mogen beseffen dat we nu dichter bij het heil zijn, dus dichter bij die reddende God, dan dat moment waarop ons geloof groeide en bloeide. Het is namelijk zo wat Paulus ook zegt. Paulus heeft deze ervaring ook meerdere malen moeten hebben. Ja, hij kwam natuurlijk op een hele radicale manier tot geloof. Hij viel van zijn paard zelfs. En hij was totaal vol van de Heer, van de verrezen Christus. En hij bleef er maar over spreken. Anastasis, Anastasis, de Heer is opgestaan, hij is verrezen. En Paulus moest uiteindelijk toch nog heel wat jaren verkondigen. En dat deed hij natuurlijk met een enorme ijver, met een enorme overgave. Maar die jaren die voortgingen, heeft hij vast en zeker ooit teruggedacht aan dat moment van zijn bekering. Waarop hij dacht, toen zat ik echt volop in het geloof. En nu blijf ik het wel doen uit een soort trouw, maar misschien voel ik het niet altijd evenzeer. En juist tegen die achtergrond schrijft Paulus dus die belangrijke woorden. Thans zijt gij dichter bij uw heil dan toen gij tot geloof kwam. Dat betekent dus dat dat bekeringsmoment, hoe belangrijk en hoe goed en hoe mooi ook, uiteindelijk pas het begin was. En vandaag de dag, hier en nu, zijn we dichter bij ons geloof, bij onze redding, dan we ooit geweest zijn. En dat besef is wel een heel mooi besef op weg ook naar Kerstmis. We denken misschien, ja, ik ga voor de zoveelste keer Kerstmis vieren. Maar probeer dit besef diep tot u te laten doordringen, dat u nu dichter bij uw redding bent dan u ooit geweest bent. Want, als het goed is, hè, en dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat we steeds weer die staat van genade opzoeken, dat als we in zware zonden zouden leven, dat we ook gaan biechten op tijd natuurlijk. Hè. Als aan al die voorwaarden is voldaan, dan betekent het dat dan wel de wederkomst dichterbij is gekomen, of dan wel ons eigen einde dichterbij is gekomen. En in beide gevallen, hè, dus of het nou onze dood is of de wederkomst van Jezus Christus, we weten niet wanneer dat is, maar in beide gevallen is dat punt nog nooit zo dichtbij geweest als vandaag. En ik denk dat dat mooi is om daarbij stil te staan. We mogen terugblikken, we mogen die prachtige bloeiperiodes in ons geloof ons herinneren. We kunnen ook vooruitkijken naar de feesten die ons wachten. De kerk die vraagt dat ook van ons. Zo'n voorbereiding van Advent is niet voor niks. Dat is om vooruit te kijken naar Kerstmis. Maar we mogen ook stilstaan bij vandaag de dag, wetende dat deze dag, het hier en nu, het punt is waarop we het dichtst bij ons heil waren van ons hele leven. En waarom mogen we dat doen en waarom is het ook goed om dat te beseffen? Nou, het maakt dat de hoop op een hele nieuwe manier tot leven wordt gewekt. Als we namelijk zo naar het huidige moment gaan kijken, naar vandaag de dag, dan gaan we op een hernieuwde manier leven. Dan gaan we namelijk leven in het besef dat dat moment van die redding steeds een stukje dichterbij komt. En dat het moment waarop we, als het goed is, als we trouw blijven, dat paradijs mogen binnengaan, ook steeds een stukje dichterbij komt. En dat betekent dus dat we die hemelse heerlijkheid, dat eindeloze geluk, dat geluk, die vreugde die geen maat kent, eindeloos, de beker die overvloeit, dat vandaag een stukje dichterbij is gekomen, in plaats van verder weg. Nou, ik denk dat dat een prachtig besef is en dat dat ook kan helpen om te zorgen dat we ook die hoop blijven verspreiden in onze omgeving. Als we daar iets van kunnen delen met onze omgeving, dan zullen mensen geïnteresseerd raken. Dan zullen ze denken, hé, maar daar wil ik ook bij horen. Ik wil ook kunnen zeggen, vandaag de dag is mijn redding dichterbij dan die ooit dichtbij is geweest. Dus probeer daar vandaag wat over te mediteren en probeer dan te bidden dat u dit diepe besef ook met uw omgeving kunt delen, zodat vele mensen op weg naar Kerstmis werkelijk geraakt mogen worden door dat prachtige mysterie. Ik wens u een hele gezegende adventstijd toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.